Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bla 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 bla
bla. Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van de dag. Bijna 500 verhalen kwamen er al voorbij. Nieuwsverhalen die raken, verrassen en iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week bekijken we een aantal verhalen opnieuw. Dit is Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In deze aflevering, Claudia Kloppenburg was een van de 30.000 ouders die gedupeerd werd in de toeslagenaffaire. Ruim 10 jaar strijdt ze tegen de Belastingdienst.
Wij hebben zoveel geleden en ondanks opvragen van dossier word ik nog steeds aan het lijntje gehouden.
Het afgelopen jaar beloofde de dienst de gedupeerde ouders te compenseren. Maar volgens Claudia heeft ze nog altijd niet het geld gekregen waar ze recht op heeft. Parlementair verslaggever Philip de Wit-Wijnen, die Claudia al 1,5 jaar volgt, ging opnieuw bij haar langs. Waarom duurde het zo lang? Philip. Vorig jaar vertelde jij over Claudia. Je volgde haar een tijdje, want zij is een van de gedupeerde ouders in de toeslagaffaire. En ik kan me nog wel goed herinneren dat ik heel erg onder indruk was van haar strijdvaardigheid. Maar ook van haar verhaal, want het was echt heel triest en frustrerend wat haar is overkomen.
Ja, zeker. Zij was een van de ruim nu 30.000 slachtoffers van die toeslagenaffaire. Mm-hmm. Met een ellendig verhaal dat al vanaf 2007 speelt. Vanaf 2011 kreeg ze dikke aanslagen van de Belastingdienst over zogenaamd te veel ontvangen of onterecht ontvangen toeslagen. Ze was als fraudeur aangemerkt. Het kinderopvangbureau waar haar 2 kinderen zaten was failliet, had zelf gesjoemeld. En daar werd zij mee geconfronteerd, ja. Alsof zij de boosdoener daarvan was. Als je eenmaal als fraudeur was aangemerkt, dan was je de pineut. Dan werd je toeslagen stopgezet. Het gaat vaak om groepen met een laag inkomen, dus die hebben toeslagen hard nodig. Je werd stopgezet en je werd aangeslagen omdat je eerdere jaren moest terugbetalen. Met rente, met boetes. Er kwamen deurwaarders overheen. Dus dat leverde heel veel financiële problemen op. Ook voor Claudia uit Gouda. Ze moest stoppen met werken omdat ze zelf haar kinderen moest opvangen. Ze is er letterlijk doodziek van geworden doordat ze een keer een hartaanval heeft gekregen. Waardoor ze bijna het loodje had gelegd. Ze heeft lange tijd bij de voedselbank gelopen. Dus echt grote ellende, zowel financieel als fysiek en psychisch.
Ik kreeg een burn-out omdat het allemaal te veel werd van de belastingdienst. En ik zat vol met stress.
Ja, ze was echt aan het overleven eigenlijk sinds dat gebeurd is. Ja. En het lukte maar net.
Ja, het lukte maar net. En ook kleine dingetjes. Ze kon nog net verjaarscadeautjes voor de kinderen regelen. Al was het niet veel of groot. Ze zijn met het gezin al 10 jaar niet op vakantie geweest. Nou, dat soort zaken. Ze moest haar kinderen zeggen, ja, je kan niet mee op schoolreis. Nou, dat soort ellende. En ik was geboeid door haar verhaal. Het was een heel tragisch verhaal. Maar ik was vooral ook geboeid door haar motivatie om die strijd aan te gaan. En haar gelijk te gaan halen.
En zij had haar zaakjes ook wel heel goed op orde, toch, in dit dossier?
Nou ja, wat je vaak hoorde bij het hele probleem is dat de Belastingdienst, het is daar vrij rommelig georganiseerd. Met haperende ICT-systemen. Heel veel dossiers zijn kwijt. Die zijn niet volledig. Dus als ouders zeggen, ik heb recht op geld, dan zegt de Belastingdienst prima, maar laat maar zien, toon maar aan dat je er recht op hebt, want wij zijn jouw stukken kwijt. Dat is heel onrechtvaardig. Zij heeft ook heel vaak gehoord, we hebben je dossier niet compleet. Ze zei, ja, maar ik heb het toevallig wel zelf helemaal compleet bijgewerkt en opgebouwd. En ik heb het overigens al 2 keer toegestuurd. Dus zij kon steeds aantonen, dit is mijn stapel papieren vanaf 2007. En zie wat er fout is gegaan en betaal mij terug.
En wat ik me ook goed kan herinneren van de aflevering van vorig jaar over Claudia, is dat zij uiteindelijk ook wel vol goede moed zat. Omdat zij toen in contact was gekomen met staatssecretaris Van Huffelen. En dat haar beloofd was dat ze het geld aan het einde van dat jaar, dus 2020, zou krijgen.
Ja, wat ik erg bewonderenswaardig vond, is dat Claudia zelf dat contact heeft gelegd met de staatssecretaris.
Ja, ik had via LinkedIn heb ik aangegeven van dat ik graag wil dat mevrouw Van Huffelen bij mij op bezoek komt, zodat ze kan zien wat de situatie is van ons.
En toen heeft de staatssecretaris binnen een dag laten terugbellen voor het maken van een afspraak. En toen op 3 maart 2020 kwam de staatssecretaris met chauffeur en een ambtenaar op bezoek in Gouda aan de koffietafel bij Claudia Kloppenburg.
En ik zat hier met tranen, ik zat te huilen. En toen heeft ze mag mijn hand gepakt en gezegd, ik vond het zo lief, vond ik heel fijn, dat kon ik echt waarderen. Dat ze zo snel mogelijk het zouden oplossen en dat ik dan krijg waar ik recht op heb. Dat heeft ze letterlijk gezegd aan tafel.
En Filip, het was dus in november 2020 dat je hier in de studio zat om te vertellen over Claudia. Hoe is het haar sindsdien vergaan, de maanden daarna?
Ik heb er voor begin deze maand ook nog opgezocht. Ik belde aan op een zonnige dag in haar woonwijk in Gouda.
Goedemorgen.
Morgen. Hoe gaat het met je?
Ja, goed.
Ja?
Eindelijk vakantie.
Mooi man. Zomers.
Ja, je moet wel schoenen uitdoen als je wil.
Dat is goed.
Het dweilt, want het is mijn nieuwe vloer.
Ze deed open en ze zag er goed uit. Ze was vrolijk. En dat had vooral te maken, er stond een grote koffer in de gang. Ja. Ze ging voor het eerst sinds 10 jaar met vakantie.
Wat bijzonder. Dus je kwam daar en je zag het gaat beter of goed.
Ja. En ik zag ook dat het huis een redelijke make-over had gekregen. Want ze had opeens een nieuw bankstel. Er waren nieuwe gordijnen. De vloer was nieuw. En het was een hele grote flatscreen televisie stond er. Die stond aan met vrolijke muziek.
Wat draai je?
Dit is 192 TV. Muziek van vroeger.
Oh ja,
en ik kreeg een kopje karamelkoffie van een nieuw koffieapparaat.
Ja, wil je wat drinken? Wat erbij in?
Nee hoor, dankjewel.
Het is karamelkoffie.
Ze had allemaal leuke dingetjes gekocht waar ze daarvoor nooit aan toe was gekomen.
Een bank, de tafel. Nou, de tv, ik heb een nieuw bed. Ja. Kinderen hebben nieuwe dekbedden en alles. Nieuwe dekbedhoesen. Nou, voor de eerst kon ik echt lekker shoppen en kleding extra halen. Dus dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Nieuw bureautje is er. Ja, en een koffieapparaat. Ja.
Zo, gewoon bijna een hele nieuwe uitzet.
Ja. Ja, maar ze zei wel steeds bij, ik heb deze televisie met korting gekocht. En die koffer zat ook 10% korting om. Dus ze bleef wel op de kleintjes letten.
Ja. En nou ja, dat klinkt alsof het goed met haar gaat. En het klinkt ook alsof, dus, ja, alsof ze haar geld nu teruggekregen heeft. Want de vorige keer dat je hier in de studio zat, was dat niet het geval. Of niet helemaal in ieder geval.
Ze had in oktober de eerste de betaling gekregen. Een voorschot of een eerste betaling van ongeveer 15.000 euro. Dat was een hele hoop geld voor haar. Want diezelfde dag, 's ochtends, had ze nog 6 euro rood gestaan. En opeens stond er 15.000 euro op haar rekening. Daar kwam in december een tweede betaling bij van 34.000 euro. Mm-hmm. Toen zat ze bijna op de 50.000 terug. Na die tweede betaling kwam er ook nog nieuws los wat gunstig was voor Claudia. Het kabinet had eind december, vlak voor kerst, besloten, in reactie op dat kritische toeslagenrapport van de Tweede Kamer, dat alle ouders voor 1 mei 30.000 euro zouden krijgen. Uiteindelijk kwam in mei dat bedrag ook nog los. En kreeg ze er een brief bij, dat was weer een paar weken later. Nou, u hebt nu 3 betalingen gekregen. En volgens onze slotsom, de eindbeschikking, heeft u nog recht op 398 euro. Mm. Dus bij elkaar was nu het bedrag, even grosso modo, 82.398 punt.
Ja, en de Belastingdienst zegt daarmee dus ook van, wat ons betreft is het nu afgelopen op een kleine 400 euro
na. Ja, de zaak is afgewikkeld, we zijn klaar, gefeliciteerd. En dat was eigenlijk een beetje een lachwekkend laag bedrag, die 398 euro op die tienduizenden die er al betaald waren. En haar oerclaim, die ruim een ton bedroeg. Mm. Dat had ze gemotiveerd berekend in de afgelopen jaren. Daar heeft ze recht op. Dus ze heeft sowieso nog wat stappen te zetten.
Ja.
Daarbij is haar claim inmiddels, we zijn een half jaar verder, flink verhoogd tot ongeveer 150.000 euro. En dat lijkt, dan denk je, hè, wat een enorme sprong opeens omhoog. Maar zij heeft met die eerste betalingen, dat heeft ze niet allemaal uitgegeven aan leuke dingen. Ze had vrij veel schulden opgebouwd in de afgelopen jaren. Dus zij heeft als eerste, vrij netjes eigenlijk, die schulden afbetaald. Er zaten deurwaarders achter haar aan. Ze had van familie wat geld weten te lenen de afgelopen jaren om rond te komen.
Ja.
Dus zij heeft eerst voor 10.000 euro schulden afbetaald. En daarna, dat was ergens in april of mei, meen ik, dat de staatssecretaris met het bericht kwam, het kabinet. We gaan de schulden, zowel de private schulden van private bedrijven als de overheidsschulden van alle toeslagenslachtoffers kwijtschelden. Toen dacht zij, wacht eens even, ik heb mijn schulden netjes afbetaald. En nou worden de schulden kwijtgescholden. Dus zij vindt dat ze dat geld, ongeveer 40.000 euro, dat ze dat dan ook terug moet krijgen.
Ja, precies. En hoe kan het dan dat de Belastingdienst daar anders naar kijkt, naar deze betaling, maar ook naar überhaupt naar het totaalbedrag?
Zij dachten met deze mevrouw klaar te zijn, want ze hadden 3 betalingen gedaan. Hadden gewoon niet, denk ik, goed genoeg naar de grond van haar claim gekeken. En het is ook zo, dat is wel het goede nieuws voor Claudia Kloppenburg. De zaak is nog niet klaar, maar er zijn ook wel mogelijkheden om bezwaar te maken tegen die eindbeschikking. Mm. En er is een commissie van wijzen, en dat heet ook formeel geloof ik de commissie werkelijke schade. Dus zij gaat nu met haar nieuwe advocaat bezwaar maken tegen die eindbeschikking. En ze zeggen dat ze nog recht heeft op, als ik het goed uitreken nu, nog 70.000 euro.
En los van het geld, hoe gaat het verder met haar?
Nou ja, wat ik zei, ze is goed gemutst dat ze met vakantie kan. Maar ze heeft ook echt wel een tik gekregen. Ze zit al 10 jaar in de stress. Of heeft ze gezeten. En zij zegt eigenlijk, en dat geldt eigenlijk vooral voor haar kinderen, die nu begin 20 zijn, die hebben gewoon 10 jaar van hun leven gemist.
Er is nog zoveel pijn van het verleden, wat nog steeds speelt. En daarom loop ik ook bij de psycholoog. Omdat ik dat een plekje wil geven. Maar dat heeft wel de Belastingdienst gedaan. Naar mij, naar mijn kinderen. Ik heb ze met hun een gesprek gehad. Pas geleden hier aan tafel. Met eten. En toen heb ik gezegd, wat vinden jullie nou van? Nu hebben we eindelijk rust. En kunnen we lekker eten en boodschappen halen. Zonder dat we een dubbeltje moeten omdraaien of wat dan ook. En toen zijn de kinderen van, mama, dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Maar wij hebben te veel meegemaakt. Ja. En Romy begon te huilen aan tafel. Ik denk, als dit gewoon niet was gebeurd, was ik veel gelukkiger geweest. Ja.
Het is natuurlijk bekend dat Claudia niet de enige is, hè, die dit is overkomen. Er is al veel gepraat over de toeslagaffaire, ook hier in de studio. Er waren allerlei beloftes, intenties. Maar dan is het dus toch zo dat mensen nog niet volledig gecompenseerd zijn. En Claudia dus ook niet. Hoe kan dat?
Nee, nou goed, bij Claudia is in zekere zin die zaak redelijk aan het lopen. Ze is nog niet afgerond, maar zij heeft in ieder geval al wat teruggekregen. Ze is een beeld, ze heeft een zogeheten zaakbehandelaar. Maar de groep gedupeerden is enorm toegenomen het afgelopen jaar alleen al. Er waren er ooit ruim 20.000 in beeld en nu al geloof ik ruim 35.000. En ik zei al, de dossiers zijn niet op orde, de systemen haperen. Daarbij speelt er nog een personeelsprobleem bij de Belastingdienst. Het is gewoon, het is een probleem dat steeds groter werd. En de oplossing werd ingewikkelder. Er kwam niet 1 compensatieregeling, maar er bestaan er inmiddels al 5. Mm. Er kwam de katshuisregeling bij met een lichte toets. Terwijl de zwaardere toets, de integrale beoordeling, ook nog moest meelopen. Het is hoe ingewikkelder, hoe langer het duurt. En we hebben de staatssecretaris ook de laatste maanden niet meer horen zeggen, het gaat dit jaar of volgend jaar lukken.
Ja.
Dit kan nog echt een paar jaar gaan duren.
Ja, ik moet zeggen, nu je dit zo allemaal vertelt, ik snap er ook al niet zoveel meer van. Dus ik begrijp dat het allemaal heel ingewikkeld bouwwerk is geworden eigenlijk. Maar het is niet zo dat de Belastingdienst dit niet serieus neemt of zo.
De staatssecretaris neemt het dus zeker serieus, het kabinet. Er is heel veel geld voor uitgetrokken. En die staatssecretaris heeft een hele crisisorganisatie opgezet. Dus er werken nu 800 mensen. En die zijn permanent bezig om die dossiers van die ruim 30.000 mensen te onderzoeken en proberen die terugbetalingen te organiseren. Het gaat alleen niet snel genoeg in de ogen van velen, van de ouders, maar ook van de Tweede Kamer. Terwijl diezelfde Tweede Kamer ook steeds heeft gevraagd om zorgvuldig te zijn, om ruimhartig te zijn, om vergeten groepen ook niet ook erbij te betrekken. Dus de complexiteit van de oplossing is ook op verzoek van de Tweede Kamer wel ingesteld. Ja, dat gaat meer tijd kosten.
Want één ding weten we zeker. We zullen tot minimaal 2050 bezig zijn. We zullen heel veel tijd nodig hebben om dit ongekende onrecht te herstellen. En voorzitter, dat is dan maar zo.
Nog steeds zitten ze er bovenop. De afgelopen maand is er al op één dag, een van de laatste dagen voor het reces, waren er zelfs twee debatten over de toeslagenaffaire.
Voorzitter, de staatssecretaris heeft naar mijn mening, naar onze mening, te lang mooi weer gespeeld als het gaat om het herstel van het toeslagenschandaal, de compensatie van de gedupeerden.
Het staat mooi op papier, maar het is in de werkelijkheid veel weerbarstiger.
En voorzitter, ik heb het al vaker gezegd en daarom moeten we toe naar een ander stelsel.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag aan de staatssecretaris. En dat is haar op het hart te drukken dat de ouders die onder bewindvoering staan, om daar extra aandacht voor te hebben.
Voorzitter, ik heb een aantal moties. De Kamer hoort de beraadslaging, constateren dat het handelen van de Belastingdienst heeft geleid tot ongekend onrecht voor tienduizenden ouders en kinderen. Van mening dat de staat dat volgt.
Waar de staatssecretaris weer van alles heeft gezegd over waarom het ingewikkeld is en dat het de bedoeling is om het goed en zorgvuldig te gaan doen.
Brede hulp is noodzakelijk, maar ik denk ook geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken. Zorgen dat we dat wat we beloven ook daadwerkelijk waarmaken. Het had nooit mogen gebeuren en het mag ook niet meer gebeuren.
Nou ja, zoals gezegd gaat het om duizenden mensen, hè, die gedupeerd zijn door de Belastingdienst, door de overheid, die zich niet gehoord voelden. Een heel klein deel van hen is ook naar de media gestapt. Hè. Sommige mensen hebben we wel gehoord. En bij jou is dat natuurlijk dus ook gebeurd. Claudia is naar jou toegekomen. Hoe is dat voor haar geweest? Heeft dat haar geholpen, denk je?
Ja, ze denkt zelf zeker van wel. Ze vertelde dat na het interview wat ik in de krant had in december, dat daarna de gemeente Gouda, die ook een rol heeft in die schuldhulpverlening als het ware, dat die opeens harder gingen lopen voor haar, waar ze daarvoor de boot een beetje af hadden gehouden. Ja. Dus zij denkt dat komt door het interview. Dat kan ik zelf niet helemaal vaststellen. Ik merkte wel, dat was vooral eigenlijk haar vorige advocaat. Die advocaat die schreef zes brieven naar de Belastingdienst. En die kreeg ik ook wel te zien. En er stonden ook wel zinnetjes in van, we zijn nou met de media aan het praten. Mm. En een NRC-journalist volgt de zaak nu op de voet. Dus dat was ook een soort dreigement van hun kant aan de Belastingdienst. En ik vond dat wat ongemakkelijk. Want ik wil geen onderdeel zijn van dat proces. Of een deelnemende partij. Dus ik probeerde dat een beetje af te houden. Maar ik heb er wel begrip voor dat zij media-aandacht kan gebruiken, kan inzetten om druk te zetten.
Ja, precies. Een soort hefboom is het gebruikt. Ja. Maar blijkbaar was dat dus ook nodig. Tenminste, dat gevoel hadden ze.
Zo mag het natuurlijk niet zijn, zou ik denken. Maar zij heeft het gevoel dat het wel geholpen heeft. En dat misgun ik haar niet.
Nee, precies. Nee. Want ik het is natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Maar denk je dat het zo was gelopen als er niet die aanzwellende media-aandacht was geweest? Had het dan niet gewoon ondergesneeuwd kunnen blijven?
Nou ja, media-aandacht helpt natuurlijk altijd voor maatschappelijke problemen. En zeker als je het ook als je problemen een gezicht geeft. En als mensen, gedupeerde mensen in dit geval, hun verhaal goed en indrukwekkend weten te vertellen, dan gaat dat natuurlijk snaren raken. En dan heeft de politiek geholpen om het probleem te bespreken. En heeft het kabinet geholpen om het probleem serieus te nemen en een oplossing te zoeken.
En Claudia weet dus de media wel te vinden. Maar wat denk jij, hoe gaat haar zaak verder?
Nou ja, waar het nu staat, ze heeft dus die eindbeschikking gekregen met die 398 euro. Daar neemt ze zeker geen genoegen mee.
Nee.
Dus ze gaat daar bezwaar tegen maken met haar advocaat. En ze zal uiteindelijk bij die commissie van werkelijke schade terechtkomen.
Ja, ze blijft dus strijdbaar.
De zaak is sowieso niet afgelopen tussen Claudia en de Belastingdienst. Want terwijl ik daar zat en aan het afronden was met het kopje koffie aan de keukentafel in Gouda, gebeurde er iets geks. De postbode kwam langs en gooide de post door de brievenbus. Ze ging meteen kijken. Mm. En een brief van de Belastingdienst, afdeling toeslagen.
Toeslagen. Terwijl jij hier bent, hoe toevallig is dit nu? Ik heb aan de telefoon gezegd, ik ga bezwaar doen. En nu komt een brief van de toeslagen.
Ja, ik ben heel nieuw. Als je me openmaakt,
graag. Dit is toch...
Kijk wat erin staat.
Dit is bizar.
Toen dacht ze eerst, wauw, dat is toevallig. Terwijl ik hierover aan het praten ben, kreeg ik mijn eindbeschikking. En is het is alles... Kreeg ik mijn laatste claim toegekend. Is het allemaal afgelopen. Ze maakte de brief open. En toen bleek het te gaan over twee andere toeslagen. Namelijk de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Die ze ook ontvangt. En gaandeweg, ze dacht eerst, valt al mee, niks aan de hand. En opeens las ze dat ze haar huurtoeslag over 2020 moest terugbetalen. Ze schrok zich het leplazeris en dacht... Oh nee, mijn god, ik word toch niet weer door de Belastingdienst belazerd.
Huurtoeslag? Ja, zie nou wel. Ik heb te veel huurtoeslag. Ik moet terugbetalen.
Wat staat er dan?
1392, dit gaat niet door. Ze doen het toch bij mij.
Het is mij niet helemaal duidelijk of de Belastingdienst in dit geval echt een fout heeft gemaakt. Het kan zo zijn dat je huurtoeslag te veel hebt ontvangen en dat je dat moet terugbetalen. Maar zij voelt dat zeker zo. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ze zei ook meteen, strijdbaar als ze is, ik ga als eerste mijn advocaat bellen. En als die niet opneemt of het niet kan beantwoorden, dan ga ik maar weer de staatssecretaris bellen.
Hoe kunnen ze toch zo? Hoe kunnen ze dit nou doen?
Ja, en die brief gaat natuurlijk meteen in haar steeds dikker wordende dossier op haar nieuwe bureau, zeg ik, want ze had ook een nieuw bureau gekocht.
Dankjewel, Filip.
Graag gedaan.
Dit was de vierde en laatste aflevering van Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeroen Jaspers. Morgen hoor je een zomeraflevering van Vandaag. Tot dan!